Welkom bij de 65ste aflevering van de CryptoCast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze goede vrienden van Bitonic.nl, Bitmymoney.com en Satos.nl. We hebben een disclaimer. We geven namelijk geen beleggingsadvies. Dat zouden we nooit doen. Naast me zit Madelon Vos.
Yes, ik ben er weer.
Yes, en onze gast vandaag voor de tweede keer is Simon Lelieveld. Simon, welkom.
Dankjewel, hallo.
Super. We gaan zo meteen uitgebreid spreken over regulatie, over de nieuwe Financial Action Task Force voorstellen die gedaan zijn. We gaan het ook nog even hebben over de depositobank. Jij zit in de loopgraven van de regelgeving als het gaat om de bankensector, de financiële sector. En dat is op dit ogenblik actueler dan ooit. Maar daar gaan we straks over praten. Laten we beginnen met het nieuws. Madelon, heb jij meegekregen dat er een 51% aanval is geweest op het Bitcoin Cash netwerk?
Ja, ik hoorde het. Maar ik hoorde ook dat bijna niemand dit had opgemerkt. En het heeft volgens mij ook wel eventjes geduurd voordat dit naar buiten kwam. En het heeft bijna niks gedaan met de koers. Dus,
al die dingen zijn heel opvallend. Wat er aan de hand was, er blijken toen op het moment dat de fork plaatsvond van Bitcoin en dat Bitcoin eigenlijk Bcash eigenlijk wegforkte van Bitcoin. Is er wat onduidelijkheid geweest over SegWit coins en zijn er dus transacties geweest in het Bcash netwerk die door iedereen geclaimd konden worden. Mm-hmm. Dat gebeurde op een gegeven moment door één specifieke mining pool en direct daarna, twee blokken daarna, sprongen twee andere mining pools in dat gat. Dat waren BTC.com en BTC.top. En die hadden bij elkaar op dat ogenblik 51% van dat netwerk. En die deden een reorg. En maakten die laatste twee blokken die gemined waren eigenlijk ongedaan. Mm-hmm. En zorgden en namen weer bezit van die coins.
Dus het is net op het laatste moment goed gegaan, als ik het zo begrijp.
Ja, nou ja, dat hangt van wat je definitie van goed gegaan. Kijk, het feit dat dit kan, is natuurlijk insane.
Ja, dat is niet de bedoeling.
Het feit dat er twee partijen die waarschijnlijk een appgroepje open hebben, die bepaalde adressen in de gaten houden, kunnen opstaan en direct op het moment dat er iemand een transactie uitvoert, die transactie kunnen terugdraaien. Ja. Ja, dat is insane. Ik bedoel, het hele doel van cryptocurrencies is dat transacties niet teruggedraaid kunnen worden. Mm-hmm. Nou weten we inmiddels dat de hashing power van relatief kleine coins zoals Bcash natuurlijk niet genoeg is om echt veiligheid te garanderen. Maar dit is wel heel extreem.
Ja, dit is behoorlijk fors. En dat daar daadwerkelijk vanuit de Bcash community niet echt reactie op geweest is, vind ik ook wel een beetje raar.
Er is niet echt een Bcash community. Dat klinkt heel raar. Dus er zijn absoluut mensen die speculatief heel erg betrokken zijn bij het project. Er zitten een paar mensen zoals Roger Ver en Gian Woody.
Hier in Amsterdam is de community nog relatief groot. Als ik het.
Een handvol mensen. En die hebben zoiets van, die zullen het misschien brengen als een soort van, dat het net goed gegaan is, wat jij net ook al zei, eigenlijk van iemand probeerde coins te stelen en deze twee heldhaftige mining pools zijn in de bres gesprongen en hebben een chain reorg gedaan. Kijk, op het moment dat er een chain reorg plaatsvindt, dat is nooit goed nieuws. Het hoort niet te gebeuren. En het feit dat het kan, geeft alleen maar weer dat een netwerk ontzettend kwetsbaar is.
Ja.
Dat het ook geen effect heeft gehad op de prijs, zegt ook iets over de verwachtingen die
beleggers hebben bij Bcash.
Ja, daarom. Mensen zitten daarin voor de speculatie en niet zozeer voor, zijn niet op zoek naar store value of een nieuwe munt, wat Roger Ver zelf de hele tijd zegt, dat het een nieuwe vorm van cash is. Dat kan natuurlijk niet, weet je. Ik bedoel, je kunt niet transacties terugdraaien als je ze cash doet. Dus Bcash wat dat betreft, het is gewoon een pijnlijk verhaal.
Ja.
Dan kwam het nieuws langs dat de dienst Local Bitcoins, kennen jullie dat?
Ja.
Ja? Simon, heb je daar ooit van gehoord?
Ja, ik denk het wel, maar je moet me toch wel een beetje helpen.
Het is eigenlijk een dienst die het mogelijk maakt om fysiek, een bitcoin transactie te doen met iemand die je niet kent en niet vertrouwt. Dus bijvoorbeeld in levende lijf ontmoeten ergens. En het biedt een soort escrow dienst. Dus jij maakt daar wat geld naar over en wat bitcoin. En je leert elkaar in de kroeg kennen of misschien op forum. En je besluit die transactie te doen. En Local Bitcoins die helpt je dan om een soort escrow escrow-dienst op te zetten.
Ze staan juist bekend om het feit dat de transacties met contanten worden gedaan.
Dat kan ook, ja, dat kan ook inderdaad. Maar anyways, zij hebben besloten om niet langer hun diensten aan te bieden in Iran. En dat heeft alles te maken met de sancties die in Iran zijn opgelegd door Amerika. Ik denk dat wat dat betreft de mensen die achter local bitcoins zitten toch liever niet de gevangenis in draaien.
Ja.
En dat, dat is terug voor de Iraniërs die niet in het bezit zijn van fatsoenlijke VPN-software.
Wat ik me dan afvraag, is die prijs van bitcoin dan ook enorm gestegen in Iran? Want dat is een compleet geboycotte markt waarbij er bijna niks naar binnen en naar buiten gaat. Het zou wel heel interessant zijn om te zien wat daar dan daadwerkelijk gebeurt. Ook bijvoorbeeld met goud en zilver. Hoe dat wordt omarmd in zo'n land.
Ik zou het niet weten. Ik weet wel dat goud behoorlijk gereguleerd is in Iran. Mm-hmm. Bij mijn weten is er één Iraanse bitcoin exchange. En ik weet niet of daar wild gebruik van gemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat local bitcoins populair is in Iran. Net als dat bijvoorbeeld in Venezuela is.
Ja.
Hoe dat er precies op de grond uitziet, ik heb eigenlijk geen idee.
Nou, laten we dat in ieder geval even gaan uitpluizen. Want ik ben heel benieuwd hoe dat wat voor impact dat zal gaan hebben, die boycott. Ook op tussen de prijzen van goud, zilver en bitcoin.
Zou het niet gewoon betekenen dat als ik die regelgeving goed begrijp en je bent gewoon Amerikaan, dan ben je subject van die sanctieregelgeving?
Dat zou ook kunnen.
Als je een bedrijf of een Amerikaans persoon bent, moet je dit spul dus niet aanraken. En dat betekent dat de tegenpartijen van transacties per definitie geen Amerikanen zullen zijn. En dat dus de schaarsere niet-Amerikaanse tegenpartijen een betere prijs zouden kunnen vragen, omdat een deel van de intermediërende markt verdwijnt. Ja. Dat zou de redenering zijn in het verhaal.
Absoluut.
Dat zou zijn kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat er zoveel onzekerheid heerst, eigenlijk als het om crypto gaat, mensen gewoon niet zaken met Iran meer durven doen, omdat ze niet weten wat de gevolgen in de toekomst zullen zijn.
Het is een risico natuurlijk.
Het is een risico. En vooral omdat die transacties over het algemeen natuurlijk redelijk transparant zijn. Ik zie dat jij JP Morgan nieuws hebt.
Ja, ik had een grappig nieuwtje over JP Morgan. Natuurlijk staat JP Morgan er nog steeds onbekend dat ze in 2017 riepen dat de bitcoin een fraud was.
Ja.
En daarna in 2018 gaven ze aan dat de bitcoin geen intrinsieke waarde had. En wilden ze een eigen coin ontwikkelen. En nu doen ze er nog een schepje bovenop. Want JP Morgan heeft nu een berekening gedaan van de intrinsieke waarde van bitcoin. U hoort het goed. En die zou op $4000 liggen momenteel. En ik vraag me dan echt af wat er in vredesnaam gebeurt op dat kantoor van JP Morgan. Hoe kun je in vredesnaam van een fraud overgaan naar een coin wat intrinsieke waarde heeft?
Ja.
Ik snap daar werkelijk niks van.
Nou ja, wat ik me voor kan stellen is dat er zoiets bestaat als een soort van bedrijfspolicy over bitcoin. En op het moment dat je Jamie Dimon hoort praten, dan denk ik dat hij vertegenwoordigt die stem.
Ja.
Ik bedoel, het staat buiten elke twijfel dat er genoeg mensen bij JP Morgan werken die privé in crypto handelen, die gewoon privé in bitcoin geloven, wat dan ook. Maar daarnaast, kijk, wat je op Wall Street ziet gebeuren, is dat bitcoin massaal omarmd wordt. We zien de ene na de andere dienst, we zien allemaal grote ETF's in voorbereiding, grote techbedrijven. Er gebeurt van alles. Dus iedereen probeert daar een stukje land af te bakenen en te zeggen van dit is mijn domein. En blijkbaar heeft JP Morgan bedacht van wij gaan bitcoin waarderen.
Ja, ze moeten dus heel subtiel meegaan met de markt. Ze pakken een prijs van ongeveer $4000. Nou, ja, kijk, ik heb het idee dat ze allang een bepaalde lijn hebben uitgezet.
Tuurlijk.
Van nou, mocht dit groot worden.
Nee, volgens mij moet je naar de achterkant kijken van het proces, hoe dat soort dingen tot stand komen. Want je behandelt JP Morgan als één entiteit.
Ja.
Dat is het niet. Het is gewoon een hele grote bank.
Mm-hmm.
Er zit één baas. Nou, die loopt dan weer naar links, dan weer naar rechts. Daaronder heb je allerlei bloedgroepen. Daar heb je de tech, de bloedgroep, de economen bloedgroep. Allerlei verschillende bloedgroepen zitten binnen de JP Morgan. Allemaal te vragen om aandacht van de baas.
Mm-hmm.
Afhankelijk waar ze oor ligt, tettert hij het een of het ander. Dus je kunt er een heel consistent verhaal omheen bouwen. Maar dat moet je niet doen. Het is gewoon een organisatie waarin Ajax ruziet met Feyenoord, met Utrecht en whatever.
Ja.
En toevallig wie boven komt of het laatste bier gedronken heeft met de topbaas, die heeft de dag daarnaast een quote in de krant. Waarop iedereen aan de buitenkant gaat proberen uit te leggen wat is hun filosofie.
Ja,
weet je, het is gewoon, ga er vanuit dat dat er verschillende afdelingen lekker bezig zijn. En datzelfde geldt voor regelgeving, maar dat geldt voor JP Morgan ook. Het zijn gewoon verschillende afdelingen, die maken keihard ruzie met elkaar. En af en toe roept de baas het ene van de ene afdeling, dan weer die van de andere afdeling. En of er een echte visie onder zit, ja, wie weet.
En maar, of het echt daadwerkelijk waar is, dat moet je dus ook nog maar afvragen.
Niet veel inlezen, ja. Het probeer niet een consistent verhaal te maken. Het als gewoon achter de schermen iedereen over elkaar stuitert van hovelingen politiek, zeg maar.
Ja. Ja. Hey, maar dan hebben zij nog bedacht dat Bitcoin blijkbaar intrinsieke waarde heeft. Hoe ziet die formule eruit, Madelon?
Oh, dat daar heb ik me niet in verdiept. Maar in principe heeft intrinsieke waarde te maken met wat het kost om een bepaald product.
Ja, elektriciteit.
Ja, bijvoorbeeld bij goud en zilver zijn dat de schepjes en de mankracht wat het kost. En dan krijg je een bepaalde prijs voor een bepaald product om het rendabel te maken. Om het in ieder geval break-even te laten spelen. En dat zou dus in de vorm van, zoals Simon al zegt, elektriciteit zijn bij Bitcoin.
Het rare is dat als je dat op die manier benadert, dan ga je eigenlijk voorbij aan de waarde die is opgebouwd door de afgelopen 10 jaar. Dus kijk, elk blok wat gemined wordt is niet een op zichzelf staand blok wat 12,5 Bitcoin oplevert. Maar elk blok is een klein beetje extra security bovenop de blokken die al gemined zijn de afgelopen 10 jaar. En dat hele netwerk in zijn totaliteit geeft die waarde weer. Of is een weergave van die waarde. De prijs is eigenlijk een weergave van de waarde van al die gemijnde blokken.
Het is dan niet meer de kostprijs, maar dan heb je puur een soort van veiligheidsprijs die er bovenop komt. Zo zou je dat dan zien.
Nou, als je naar de elektriciteitskosten kijkt van het minen van één blok, mm-hmm. dan zou je kunnen zeggen van ja, dat kost X en dat is duur of dat is goedkoper, whatever. Maar als je ziet van ja, maar dat is niet het. Dat is niet wat het kost om één blok te minen. Dat is wat het kost om het netwerk te beveiligen in zijn totaliteit. En niet alleen de transacties die in dat ene blok zitten, maar alle transacties samen. Tot aan dat ene blok, tot en met dat ene blok. En dat, als je dat op die manier benadrukt, dan is dat energieverbruik komt in een heel ander licht te staan. En ik weet niet of zo'n intrinsieke. Ik bedoel, het voelt een beetje alsof je vrijheid van meningsuiting een soort intrinsieke waarde wil meegeven. Weet je, dat is een lastige overweging.
Maar je kan het ook andersom draaien. Je kan ook zeggen, kijk, als er overmorgen nog maar gewoon 10 miners over zijn van Bitcoin, dan daalt die waarde. Dan heb je al die hele historie, die doet er niet toe. Want die 10 die doen samen een 60% attack. En wegwaarde van Bitcoin is die waarde ook weer verdampt. Dus je argument staat alleen bij gratie van het feit dat je ervan uitgaat dat er ook in de toekomst nog steeds heel veel miners zijn. Maar als we een Bcash variant overname hebben in de Bitcoin domein, omdat er te weinig mining is, om wat voor reden dan ook.
Ja, maar
dat kan iets tijdelijks zijn. Hè? Dus ik wil in het geval van Bcash waren dat maar 2 blokken die gereorged werden. Dus dat is niet de volledige lengte van de chain die opnieuw gemined
maar
wordt.
Maar hoe zwak, als mijn mining capaciteit heel zwak is en makkelijk over te nemen, dan verdwijnt daarmee ook de kracht uit het oude netwerk.
Ja, als de difficulty naar beneden gaat, dan zou je kunnen zeggen, het is goedkoper om te minen, goedkoper om het netwerk te beveiligen. Ja, nou goed, oké. Okay. Ergens in dat domein zal
mooie
die discussie plaatsvinden.
Mooie
absoluut. Ik zag nog, Madelon, ik weet dat jij een fanatiek gebruiker bent van OKCoin of OKCoin.
Ja.
Een Chinees inmiddels. Een exchange uit Maleisië. Die hebben een nieuwe dienst geïntroduceerd. Die gaan een full-fledged exchange worden waarbij je ook marge kan traden.
Mm-hmm.
En daar hebben we het ooit wel eens over gehad in het verleden. En toen zei van, nou, dat doe ik echt niet.
Nee, nog steeds niet.
En dat ga je nu ook niet doen nu ze dat...
Nee, ze hebben het al langer onder de naam OKX.
Ja.
OKX, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En dat gaan ze dus nu samenvoegen. OKCoin en OKX worden één partij, om het zo maar te zeggen. Nee, dat gebruik ik nog steeds niet. Ik vind dit ook nadelig, omdat dit meer risico zorgt op een exchange. Kijk naar een BitMEX, die heeft een veel groter risico om te vallen dan een reguliere exchange waar je alleen bitcoins kan aankopen en kan verkopen.
Ja.
Dus ik ben niet zo heel erg blij met deze zet, maar mensen die goed zijn in margin trading, die kunnen hier behoorlijk veel geld mee verdienen, maar weet ook zeker dat hier enorm veel geld op wordt verloren. Margin is gewoon niet iets wat je zo even doet.
Ja.
En daarnaast, bitcoin schommelt weer fors, dus ik zie echt geen reden om dat nu te doen. Als je dat nou op het moment had gedaan waarin de volatiliteit veel lager was, dan zou ik nog zeggen, nou oké, maar of op aandelen op de AEX, die is ontzettend saai, die beweegt hooguit 1% per dag, dan is het oké om te doen, maar dit risico, dat zou niemand moeten nemen als je het mij vraagt.
Ja. Nou, dat ben ik met je eens. Ik zie overigens wel dat Binance ook iets dergelijks gaat doen.
Ja.
BitMEX heeft laatst aangekondigd dat ze 10 miljard hebben omgezet op één dag.
Ja.
Dus het is nogal een markt.
Maar het is een behoorlijk stuk lucht. Hè?
Het is een casino, het is gewoon een casino.
Ja, maar het betekent niet dat er ook daadwerkelijk echt zoveel omgezet is. Alles is met lucht er extra bij gemaakt in principe.
Nou, dat lucht, dat is interessant. Want de een zegt van nee, we hebben wel daadwerkelijk al die bitcoins aangekocht.
Nee,
en de andere doet dat weer niet. Ja, goed, in theorie zou het natuurlijk kunnen. Maar goed, oké, whatever. Dat zullen we nooit echt weten natuurlijk. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik zag op Twitter nog het een en ander voorbij komen. Misschien een leuk nieuwtje voor de gebruikers van TradingView. Is dat Plan B, Nederlandse valuta-specialist, investeringsspecialist. Zijn stock-to-flow, zijn inmiddels beroemde stock-to-flow multiple indicator, heeft toegevoegd aan TradingView. Dus je kunt hem in TradingView bekijken.
Die stock-to-flow indicator had te maken met de schaarste die optreedt. Op basis daarvan heeft hij dus een indicator gemaakt waarop te handelen valt. En hij zweert hierbij. En wat was zijn berekening ook alweer waar de koers van Bitcoin naartoe ging?
Hij berekent de stock to flow en doet dan een uitspraak over bepaalde targets van Bitcoin. Hij zegt dat Bitcoin in 20 na de volgende halving, dat is volgend jaar, een indicatieprijs van 50.000 of $55.000 heeft.
Ja.
Maar dat is een prijs, daar zegt hij bij, die kan 2 tot 5 keer overshoot worden. Dus
door alle fear of missing out.
Daarom. En dan vervolgens krijgen we een correctie naar ongeveer 50% van die targetprijs. En dat is eigenlijk het patroon wat we de hele tijd zien herhalen.
Mm-hmm.
En wat er interessant aan is dat zijn theorie natuurlijk stamt uit assets zoals olie en zilver en goud en dat soort assets. Waarbij op het moment dat de prijs van een bepaalde assetclass omhoog gaat, dan wordt er meer gemined. Komt er meer op de markt, gaat de prijs weer naar beneden.
Ja.
Nou, dat verhoudt zich op een bepaalde manier tot elkaar. Dat heet stock to flow. Maar bij Bitcoin weet je gewoon nu al tot in 2042, geloof ik, als de laatste beetje Bitcoin gemined is, weten we wat die stock-to-flow ratio gaat zijn. En dan kun je iets over die stock-to-flow ratio zeggen in relatie tot de prijs. En dat is interessant. En dat
kon tot voor kort niet. En hij heeft deze indicator zelf in elkaar gehaald.
Ja, nou, hij heeft gewoon kennis uit waarschijnlijk andere assets. Die heeft hij en markten heeft hij toegepast op Bitcoin. En dat is heel interessant. Zodra je dat soort hele ervaren mensen krijgt die opeens in zo'n nieuw segment zoals in Bitcoin actief worden, dan krijg je dus ook die kennis die erbij komt kijken. En dat vind ik heel interessant.
Ja,
dat is super cool. Goed, kun je dus in TradingView zien.
Nieuwe all-time high zag ik.
Voor Bitcoin-adressen die tenminste 0,1 Bitcoin vasthouden. En dat is een exponentiële groei. En dat heeft, dat zegt misschien iets over hoe mensen Bitcoin aan het vasthouden zijn.
Ja, dus hoeveel adressen zijn er nu? Ik probeer te lezen, even inzoomen.
Ja, dan moet je even.
Iets
volgens mij
meer dan 2000.
2,5 miljoen adressen.
Ja, dus
ja, pak een beet 2,6, 2,7 miljoen Bitcoin-adressen die dus tenminste 0,1 Bitcoin vast hebben. En als jij 0,1 Bitcoin hebt, dat is nu €800 waard. Er zijn niet, laat ik zo zeggen, alle miljonairs in de hele wereld zullen niet 0,1 Bitcoin kunnen hebben.
Mm-hmm.
Zo weinig Bitcoin zijn er.
Ja.
Dat is schaarste. Mensen snappen schaarste niet. Maar dit soort statistieken zijn wat ervan leuk.
Ja.
Goed. We hebben nog een nieuwtje natuurlijk over de Financial Action Task Force. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar Simon, even in het kort. Wanneer heeft deze uitspraak plaatsgevonden? En wat is de Financial Action Task Force precies?
Oké, als we teruggaan naar onze vorige uitzending. Dat was in oktober ergens, bij 10 jaar bestaan van Bitcoin Whitepaper. Toen riep ik heel enthousiast, kijk, het is eigenlijk heel goed dat die Financial Action Task Force, dat zijn een soort internationale groep van ministeries van Financiën, dat die nu ook spelregels neerleggen over cryptocurrencies of virtual assets, zoals ze ze nu hebben genoemd.
Mm-hmm.
Want dat betekent dat we ons realiseren dat digitale goederen en digitale economie, ja, dat is onderdeel van de toekomst. Dus logisch dat je daarvoor zegt, net zoals je nu zegt, ik koop voor €15.000 goud bij de juwelier, logisch dat je, als je daar een regel voor hebt, dan is het ook logisch dat je dat doet als je voor €15.000 goud koopt of digitale valuta koopt of digitale transacties doet. Dus het is logisch dat er dat soort regels zijn. Die internationale groep van het ministerie van Financiën is er. Maar ze zijn gewoon in hun puzzeltocht naar wat moet ik doen voor virtual currencies of virtual assets te ver gegaan in hun daadkrachtigheid. En dat heeft een hoop.
Maar nog even terug naar de Financial Action. Het is een organisatie
ja.
die in opdracht van de Verenigde Naties, heb ik begrepen, is opgericht ooit in de tijd om een bindend advies te geven aan een bepaalde groep landen met betrekking tot hun regels voor financiële transacties en bankieren. Zeg ik dat goed?
Ja, of het in opdracht van de Verenigde Naties is. De kern van de structuur is dat ministeries van Financiën, hetzij door direct lidmaatschap, hetzij door indirect lidmaatschap via een soort groepsconstructie, maar dat eigenlijk alle ministeries van Financiën ter wereld bijna zitten in datzelfde schuitje en besluiten hoe gaan we in ons land maatregelen nemen. Dus op internationaal niveau formuleren ze aanbevelingen en ze spreken af, als wij het op internationaal niveau geformuleerd hebben, zullen wij het op lokaal niveau uitvoeren.
Ja.
En de term virtual assets / currencies. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, daar stond in die toelichting op zo'n notitie. Er zijn twee soorten definities. Maar in een toelichting van datgene waar ze een brug te ver gaan. Mm-hmm. Virtual assets, dat zijn. Dus eigenlijk is het alles wat niet in financiële regelgeving staat.
Ja.
Dus als het een betaalmiddel onder de financiële regelgeving is, dan is het dat niet.
Mm-hmm.
Maar het is dan wel property, proceeds, funds or other assets or other corresponding value.
Dus vastgoed, cryptocurrencies, alles van online
waarde. Als ik mijn fiets digitaal heb gemaakt en ik geef mijn fietsneutel digitaal aan jou in een appje, dan heb ik volgens mij een virtual asset transfer gedaan, want dan heb ik het eigendom van mijn fiets aan jou overgedragen. Dan sta je met jouw app bij mijn fiets. En
ja.
dan hebben wij al een virtual asset transfer gedaan.
Want virtual is totaal iets anders dan digitaal. Virtueel en digitaal, daar zit mijn inziens behoorlijk verschil tussen. Virtueel is iets wat bijvoorbeeld in een game plaatsvindt. Betalingen binnen een game blijven binnen die economie. En digitaal kan ook een euro of een dollar zijn die online staat. Dat is hoe het mij geleerd is, in ieder geval.
Oké, als je het neemt vanuit ontstaansgronds van de definities.
Ja.
Ze zijn gestart met virtual currencies. Dat was eigenlijk soort de verzamelnaam voor Bitcoin en wat daarbij hoort.
Ja.
Daar is het waar het vandaan komt. Voor virtual currencies geldt alles wat niet een officiële valuta is.
Mm-hmm.
Maar als je virtual currencies dan opeens doorvertaalt naar, maar ik wil de rest van de wereld er ook mee pakken, alle soorten van goederen en transacties, dan zeg je virtual assets. Maar wat zeg je dan?
Maar virtual currencies, zijn dat dan ook currencies in World of Warcraft?
Die zou je zo ook kunnen beschouwen. Ja, absoluut.
Maar
loyaltypunten. Ja. Loyaltypunten zijn ook virtual currency.
Het is ontzettend raar, toch?
Ja, wat ik zo interessant vind eraan is dat het zo duidelijk is dat het een organisatie is die zich gedwongen voelt een uitspraak te doen over iets wat nog lang niet uitgekristalliseerd.
Ja,
het is nog niet. Ja, inderdaad. Dat is. Nou goed, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Voordat we dat doen, wil ik nog heel eventjes stilstaan bij de prijs.
Absoluut.
Madelon?
Daar kan ik heel kort over zijn.
Ja.
We hebben een hele sterke weerstandslijn rond de 8800.
We hebben het over de prijs van Bitcoin, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja, precies. De prijs van Bitcoin rond de 8800 zit een hele sterke weerstandslijn. En we hebben nu support rond de 8590 om en nabij. En ik ben eigenlijk best wel positief, want we zijn opwaarts uitgebroken uit die driehoek waar ik het vorige week over had gehad. Die kans was ook relatief groot, ondanks dat er behoorlijk wat shorts uitstonden. Dus er ontstond een squeeze waardoor de koers omhoog gepusht is en bijna het target heeft geraakt. Dus vanuit hier moet opnieuw een patroon worden gevormd. We zitten nu in een zijwaartse trend, zoals je dat dan noemt. En waar we een top hebben dus en een bodem.
Vind je niet de manier waarop we uit die driehoek zijn gesprongen eigenlijk, vind je dat niet raar? Ik bedoel, in een kwestie van 2-3 uur tijd, $1000 erbij, weer zo'n $100 miljoen transactie, lijkt het. Dit is altijd lastig te achterhalen.
Ja, nee, ik vind het niet raar. Dit is een patroon wat een continuation pattern heet en die breekt doorgaans opwaarts uit. Dat moet met fors volume gebeuren, dat moet met veel kracht gebeuren en dat triggert ook vaak heel veel bots die daarop ingesteld staan. En op dat moment, je zag ook dat er gelijk heel veel volume ontstond, is dat direct een koop, of althans voor mij was dat direct een koopmoment. En daarna zag je dat het rustig aan terugliep. Dat de candles wat kleiner werden. En vanuit daar is de koers weer gaan draaien. En die zoekt nu zijn equilibrium op. Dus zijn zijwaartse trend. En vanuit daar kunnen we zien welke kant hij dan gaat kiezen. Dat vind ik op dit moment lastig in te schatten. Daar kan ik eigenlijk niks over zeggen.
Oké, nou goed. We houden het in de gaten in ieder geval.
Zeker.
Nog eventjes de mededeling dat wij genomineerd zijn voor een Podcast Award.
Yes.
Je kunt stemmen op ons. Dat kan op www.podcastaward.nl. Dan moet je de CryptoCast aanklikken. En beneden ook nog eens een keer op stem uitbrengen. Uitklikken. En als je dat niet doet, dan telt je stem niet.
Ja, en daarna krijg je een mailtje en dan moet je ook nog weer
eventjes, dat ook nog eens een keertje. Het is ongelooflijk. Wat een uitdaging. Stemmen voor de Europese verkiezingen was makkelijker. Maar
ja, het anyways. Kan nu nog. Tot 4 juni, als ik me niet vergis. 6 juni is de uitreiking.
Oké, 4 juni is dat volgende, ja. Het is volgende week al.
Tot
ja.
Met 4 juni.
Oh, volgende week. Nou, fantastisch, jongens. Goed, dan Simon, die Financial Action Task Force. Ik zag je op Twitter eigenlijk al heel snel reageren. En al heel snel ook met een heel onderbouwde reactie komen. Om even bij het begin te beginnen. Wat was exact de aanbeveling, de bindende aanbeveling die de Financial Action Task Force heeft gedaan 2 weken geleden?
Nou, degene die ze hadden voorgelegd aan de markt, bestond uit een soort copy-paste van een aanbeveling die ze in het betalingsverkeer 15 jaar geleden hebben ingevoerd. En dat is dat iedere bank verplicht is om in het betalingsverkeer internationaal de naam mee te geven van degene naar wie de betaling gaat. En dat moet door de hele keten meegegeven worden. En dat is destijds in het verlengde van die terrorismeaanvallen besloten.
Mm-hmm.
Dat sloeg destijds ook al zijn tang op een varken. Want er is geen sprake van dat Opent Bin Laden zichzelf identificeert en overmaakt naar Opent Bin Laden junior. dus er is geen sprake van dat je daarmee enig effect bereikt. Maar het was een goed gekozen strategie van de Amerikaanse opsporingsautoriteit om te zeggen, wij willen gewoon eigenlijk al die data hebben. Want dan hoeven we niet naar Europa of naar allerlei landen toe om te weten wat er gebeurt.
Maar wacht even, dit gaat over SWIFT, toch?
Dit gaat over SWIFT, over betalingsverkeer. En als je die mechaniek, als je die kopieert naar virtual currencies of breder virtual assets, we hadden het net even over die definitie, dan betekent het dat voor, als ik mijn digitale fiets aan jou geef, dat ik dan, en stel dat er nog twee bedrijven tussen zitten in een blockchain, zeg maar, dat in die transactie van mijn digitale fiets die ik aan jou geef, dat ik mijn naam neerzet, jouw naam, dat in de transactie wordt bewaard, opgeslagen, en dan komt bij jou niet alleen mijn digitale fietssleutel, maar je ziet dat die van mij afkomstig is en er zijn 2 partijen ertussenin die dat ook allemaal zien. En iedereen in de keten wordt verplicht om dat persoonsgegevens lekkende deurtje te bouwen en te gebruiken voor alle transacties, zeg maar.
Ik, toen ik dat las, ik had zoiets van ja, laat ik zo zeggen, ik weet niet eens zo goed waar ik moet beginnen. Ik bedoel, los van de praktische onmogelijkheid van het proberen te implementeren van dat soort technieken. Maar als je het gewoon hebt over van hoe gaat dit systeem, hoe ziet dit systeem er nou eigenlijk uit? Op dit ogenblik is het zo dat de FBI, wat een Amerikaanse opsporingsdienst is, die actief is, in principe met een Amerikaans oogpunt, vanuit een Amerikaans oogpunt. Ze zijn intern bezig. Ze doen wel onderzoeken buiten Amerika, maar gericht op bedreigingen binnen Amerika. Zij hebben de volledige toegang tot alle financiële data uit Europa op dit ogenblik. En dat komt dankzij de manier waarop data moet worden gedeeld met partners.
Ja.
En nu willen ze dat.
En dat weten we niet, want dat is een wettelijke verplichting namelijk.
Ja.
Dus dan hoef je niet aan de consument te vragen, wil je dat? Want die heb je gewoon geen keus.
Hoe kan het dat wij dat als consumenten helemaal niet weten? Hoezo is hier nog nooit eerder gewag van gemaakt?
Nou, als je heel goed je voorwaarden van je bank leest en een aantal dingen volgt, dan kun je achterhalen dat dit valt onder het kopje wettelijk verplichte opgave. En dan staat erbij opgave op verzoek van justitie of anderszins. En dit schaart dan daaronder. Dus ja, dit is verstopt in de krochten van het betalingsverkeer. Het gebeurt als een standaard gegeven. Binnen Europa mag je dan alleen met nummertjes werken. Dus binnen Europa is een soort constructie dat in principe een bank, een ontvangende bank, desgevraagd het naam te weten kan kopen. Kan komen. Maar je hebt dan ook nog in Europa banken die zeggen, ja, zo de mieter op. Al die navraag heb ik geen zin in. Ik gooi toch al mijn persoonsgegevens naar die bank in Spanje.
Ja.
En dus heb je allerlei verschillende smaken. Maar omdat er een wettelijke vlag is, een wettelijke titel zoals dat heet, doet het er niet meer toe of je consent hebt gegeven. Je hebt gewoon niks in te brengen als bedrijf of een consument. Want het is een verplichting. En als die verplichting is aangegaan op een gegeven moment door een overheid, dan geeft dus eigenlijk het ministerie van Financiën het hele consumenten- en bedrijfsrecht om consent te geven met delen van jouw gegevens, geven ze weg. En de vraag is, gebeurt dat voldoende zorgvuldig?
Dus laten we ervan uitgaan dat dat niet voldoende zorgvuldig gebeurt. Want als dat wel voldoende zorgvuldig zou gebeuren, zou denk ik we niet allemaal zo'n ongemakkelijk gevoel erbij krijgen. De enige uitzondering op die regel is, zijn natuurlijk cash transacties. Ik bedoel, als ik jou een tientje geef, dan zijn we allebei niet verplicht om die transactie te melden bij een of andere
dienst. Ik hoef ook jouw naam niet op dat tientje te schrijven.
Nee, daarom inderdaad. Dus dat is eigenlijk, maar wat zien we?
Nog niet.
Nog niet, inderdaad. We hebben nog geen digitale tientjes waar dat wel moet, maar we zien dat juist het gebruik van cashgeld dat daalt heel erg hard. Het wordt ook ontmoedigd.
Komt een eind aan trouwens.
Ja. Waar komt het eind? Dat ontmoedigd wordt.
Ja. Ja, je ziet nu in Zweden de centrale bank zeggen, oh, stop, het is genoeg.
Ja, volgens mij is dat dat heeft Peter Hielkema namelijk ook gezegd. Ja, toen ze ons
te gast is wel een beetje klaar.
Ze zijn nu op zoek naar andere manieren om toch het cashgeld te kunnen behouden en om daarnaast een andere manier in te voeren, zodat er alsnog iets van negatieve rente of iets van inflatie alsnog mogelijk is om de economie aan te wenden, om het zo maar te zeggen.
Cashgeld dus krijgt een soort aparte status dan of zo.
Ja, bijvoorbeeld.
Dan eventjes naar die uitspraak met betrekking tot cryptocurrencies. Met Bitcoin bijvoorbeeld. Ik heb begrepen dat hun uitspraak in de praktijk dus gezien moet worden. Op het moment als jij een exchange bent of een custodial partij. Dus een partij die cryptocurrencies aanbiedt of opslaat voor klanten. Op het moment dat die cryptocurrencies verstuurd worden naar een bepaald adres, naar een extern adres, dan moet de persoon van wie dat adres is, moet bekend zijn bij de versturende partij. En dat moet gemeld worden. Heb ik dat goed?
Ja, dat heb je op zich goed. Alleen dat bekend zijn van die persoon, dat kan ook een opgave zijn. Dus dat hoeft niet per se een verificatie te zijn. Dus ik meld als het ware in het equivalent. Ik meld van, nou, ik ga van deze wallet overboeken. En dan moet mijn provider vragen naar wie dan. En dan zeg ik, nou, naar Piet Puk.
Ja. En dat is nu genoeg?
Nou ja, dat is dan de vraag. Is dat genoeg of moet het nog verder gecontroleerd worden? Maar in principe geldt ook als je dat internationaal overboekt, dan zit daar geen aanvullende controle bij. Dus die naam kun je als gegeven dan even accepteren en meesturen.
Mm-hmm. Ja. En voor welke partijen geldt dat?
Nou, het punt is dat de discussie lijkt iedere keer over Bitcoin en cryptocurrencies te gaan. Maar de discussie gaat over virtual assets. Dus dit gaat over iedereen die met blockchain technologie aan de slag is. Of met een distributed ledger. Want die definitie van virtual asset is zo breed dat als jij met een digitale waarde transporteert van A naar B, ja, dat je die privacy backdoor moet inbouwen.
Maar en hoe ik probeer eigenlijk de scope van de gevolgen van de uitspraak te. Stel, jij bent een spijkerbroekenfabriek en je hebt een soort van supply chain, blockchain oplossing. Ik zeg maar wat. En om het functioneel te houden, of misschien zit het op een Ethereum.
Stel, ik koop direct bij de fabrikant. Ik sla die hele distributieketen over, zeg maar. Of ja, we draaien de hele distributieketen om. Hè? Dus ik koop niet meer in de winkel en die betaalt aan de fabrikant. Maar ik koop bij de fabrikant en die levert door via de winkel, komt dat bij mij.
Ja.
Dan krijg ik bijvoorbeeld de digitale equivalent van mijn spijkerbroek toegestuurd. En daarmee kan ik naar een winkel. En ja, vervolgens krijg ik daar de spijkerbroek. En nou ja, met een mooie blockchain-oplossing kun je daar hele mooie dingen verzinnen, zeg maar.
Ja.
Dan zouden bij die transactie mijn naam en die van de spijkerbroekenfabrikant ergens geregistreerd worden in de systemen. Plus bekend blijven bij alle partijen die daarin zitten, zeg maar.
Ja.
In die keten een rol hebben bij de distributie van die spijkerbroek van A naar B.
Dus je krijgt een gigantische hoeveelheid data die verzameld wordt rondom virtuele asset transacties.
Ja.
En wie moet dat gaan doen?
Dat is de grap. Het is een overheidsverplichting en ze hebben er niet goed over nagedacht, maar de private sector moet het doen. Dus de private sector wordt geacht iets te doen wat, als die regel er niet was, de grootste databreach zou zijn alle tijden.
Ja.
Want niemand haalt dat in deze tijd van privacybeschrijving in zijn hoofd om in zijn datastromen persoonsgegevens te gooien. Want ja, je weet, je hebt datalekken, je hebt allemaal problemen. Dus iedereen is data aan het minimaliseren, haalt al zijn persoonsgegevens eruit.
Ja.
Maar dan komen we nog even met die regel van 15 jaar geleden. Op verzoek van de Amerikanen stoppen we toch gewoon overal weer persoonsgegevens.
Maar dit vormt dus een enorm risico. Want op het moment dat ze dit gaan toepassen en dat dit zomaar ineens van de een op de andere dag zou moeten gebeuren, dan houdt het in dat er een enorme bulk aan data persoonsgegevens ergens ligt, ja, waar hackers of andere partijen die daar niet toe bevoegd zijn gewoon in principe makkelijk bij kunnen.
Ja, en het interessante is dat de regel overbodig is. Want al die informatie waar het om gaat, wordt namelijk bij de bron opgeslagen. Dus de enige vraag is, wil je nou gewoon netjes bij de bron op de voordeur kloppen? En zeggen, mag ik alsjeblieft die informatie? Want die informatie is er. En als je een goed verzoek hebt en een echte politiebadge, krijg je die informatie?
Ja.
Of zeg je, nou ja, dat is dan wel een structuur. Maar daarbovenop, hè, dat is dan wel de basisstructuur. Maar daarbovenop wil ik er nog een extra voorziening. Namelijk ten overvloede, want het is niet nodig. Je kunt het altijd ophalen bij de bron. Maar ten overvloede moet iedereen in de persoonsgegevens in het rond gaan zitten sproeien. De hele wereld over, in alle ketens, van alle economische processen. Want dat is lekker makkelijk voor het geval dat.
Dus maar, je kan eigenlijk zeggen dat onschuldige burgers hierdoor eigenlijk de dupe worden, omdat hun persoonsgegevens, terwijl het niet eens nodig is, al uit de wolk worden geplukt.
En je dus niet de garantie hebt, want er zijn twee bedreigingen. De eerste is dat de FBI zeg maar zegt van ik ga dat harvesten. Maar de tweede is dat Facebook het gaat harvesten.
Dus dat
ze zijn verplicht om het te harvesten zometeen.
Dat is het interessante. We hebben allerlei discussies over Facebook. Die via een achterdeur heeft die developers allerlei persoonsgegevens gegeven.
Ja.
Nou, nu moet Facebook brengt zich in allerlei bochten om te zeggen, we zijn heel goed bezig met privacymaatregelen. We houden ons aan de wet. Nou, weet je, het volgende wat ze doen is ze zeggen, nou, onze Facebook coin is eigenlijk een virtual asset. En iedere keer als we die overboeken, moeten we daar de persoonsgegevens aan toevoegen. Ja, sorry, ja, we zouden heel graag ons houden aan de privacyregels. Maar ja, pech. Moeten we dat wel toevoegen? Dus je geeft private partijen een perfecte tool. Want je verzint gewoon een of andere cul virtual asset die nergens over gaat.
Mm-hmm.
Ja. Je zegt, ja, hier word je geacht erbij te stoppen. En vervolgens heb je de toestemming om al die persoonsgegevens de hele wereld over te slingen naar iedereen die het maar wil.
En denk je dat dit een bedreiging vormt voor de industrie, de crypto-industrie. Ik bedoel, iedereen is en zijn moeder is bezig met het verzinnen van blockchain-toepassingen en het starten van coins.
Ja, de reden dat ik me zo'n zorgen maak is dat de definitie zodanig breed is dat het niet eens meer de vraag is, gaat het over bitcoin of virtual currencies? Dit is een zo onzinnig brede definitie dat het iedereen raakt die straks digitale representaties van handelsverkeer heeft.
Denk je dat ze dat zelf doorhebben, dat het zo ver gaat?
Nee, want dan kom ik weer terug op mijn James Diamond redenering. Mm-hmm. Je moet kijken naar het productieproces van deze regelgeving. Dus er zitten allemaal goedbedoelende ambtenaren van het ministerie van Financiën die allemaal te weinig tijd hebben. Dus dan zitten er pakken met 40 in een zaal, in een hele grote vergaderzaal. Nou, daar kun je sowieso natuurlijk al geen discussie voeren. Dan krijg je een presentatie waarin je bang gemaakt wordt. Dus dan krijg je een paar hele enge beelden van terrorisme aanslagen en dan een heel groot bitcoin logo. En om die reden moeten we deze regel aannemen.
Ja.
Nou,
ja,
je hebt er niet genoeg verstand van om door te vragen. Nu is geloof ik zelfs bij deze discussie nog wel doorgevraagd in die vergadering. Van ja, ho, we hebben wel facts nodig. Maar in de kern van de zaak is het aantal mensen dat werkelijk aan de knoppen zit bij deze definitie zeer klein. En die overigen zitten als een soort communistische stempelmachine in. Kijk naar boven, wat zegt mijn baas? Kijk naar de buren, wat zeggen die? Nou, het klinkt logisch. Kijken niet naar de industrie. Nou, begin van het jaar gingen ze toch eens een proefballonnetje oplaten in de sector van, wat vinden jullie hiervan? Nou, er komt zoveel, ja, dezelfde ontsteltenis als die wij hebben, die kwam terug dat iedereen in dat verband dacht, misschien is het toch wel een kiezeltje in de schoen. Laten we een consultatie doen. Nou, prima. Dus dan vraag je aan de markt, wat vind je ervan? Nou, die markt die geeft gewoon een hele grote onvoldoende. Zegt onwerkbaar, kijk naar de privacyregels. Mm-hmm. Kijk naar dit, kijk naar dat, dit moet je niet doen. En vervolgens heb je weer die kleine groep frontrunners binnen dat bureaucratisch regime. Die eigenlijk zeggen, ja, maar onze opdracht is duidelijk. Wij kunnen niet thuiskomen zonder een hele stevige maatregel. Dus we gaan ons hier geen bal van aantrekken. Dus die hele consultatie, zo'n hele tweedaagse sessie in Wenen, waarbij private sector allerlei dingen mocht roepen. Mm-hmm. Waarbij ze expres dan de mensen die voor het idee zijn uitnodigen op het podium, de mensen die tegen het idee zijn, nauwelijks aan het woord komen. Dus je krijgt een hele geconstrueerde setting. En nou, de private sector had de zaal nog niet verlaten. Of op de vergadering daarna, een dag later, zei ze, niks aantrekken. Ja, we passen een beetje. Deze regel blijft hetzelfde. Natuurlijk komt er nog toelichting. Succes mensen, en ga ermee aan de slag. Dus dat is eigenlijk, er is heel veel consternatie. Er is niet geluisterd naar de ministeries van Financiën. Er is zo'n kleine groep spelbepalers binnen zo'n bureaucratisch forum dat die kant uitduwt, gecombineerd met een machtsperspectief. Mm-hmm. En ondertussen zitten er dan 40 of 80 ambtenaren met een publieke opdracht om de consument te beschermen, afweging te maken van maatschappelijke belangen, om hun parlement netjes te informeren. Maar ja, die hebben thuis ook 100 dossiers. Dus oh, dan moet je naar dat, moet je naar die sessie en zeg je, ja, nou, god, nou, het klinkt logisch, laten we maar doen en zo. Dus als jij niks hoort, dan zeg je, nou, er is niks aan de hand, zal wel kloppen. Dat is hoe het productieproces gaat van die regel. En
waar zijn dus al die privacyorganisaties? Waar is Bits for Freedom? Waar is iedereen?
Nou, Privacy First, die is er, zeg maar.
Ja.
Dus die kun je dat niet verwijten. Vervolgens, ja, het is een heel schizofreen verhaal. Je moet je ook voorstellen dat alle NGO's ook een agenda hebben die beperkt is. Dus fondsen hebben die beperkt zijn. Die moeten ook kiezen, waar ga ik mijn pijl op richten?
Ja.
Welke effort ga ik waarin steken? Staat het op mijn agenda? Of heb je, als het toevallig even gewoon, zeg maar, een verkeerde beleidsmedewerker of vrijwilliger bij een NGO op vakantie is, dan kan het ding ook maar achter de kast vallen.
Ja.
Nou ja, dat geldt eigenlijk voor alle spelers in de keten. En als je kijkt naar de parlementariërs, dan kun je zeggen, nou, minister van Financiën heeft aan de Kamer gezegd, nou, dit gaat over girale betalingen. Nou, technisch gezien heeft hij de Kamer verkeerd geïnformeerd.
Ja.
Het ging niet over girale betalingen zoals gedefinieerd in de PSD2.
Ja.
Het ging over virtual asset transfers. Dat is iets heel anders, namelijk de rest van de economie. En dat kun je dus volgens mij niet aan de Kamer zo zeggen. En als dat wel zo is, dan moet de Kamer aan de bel trekken. Dus
maar die onwetendheid, die massale onwetendheid van al die politici, dat is, ik bedoel, ik had er al geen hoge pet van op, maar het is stuitend.
Ja, maar ja. Ik ben iets milder op een andere manier, omdat ik, kijk, het probleem, zoals ik het definieer, is een probleem van deze tijd. Iedereen zit in zijn eigen tunneltje, in zijn eigen postzegeltje, in zijn eigen werk te doen zo goed mogelijk.
Ja.
En soms heb je onderwerpen die liggen op de rand van jouw postzegel,
ja,
of die horen aan de postzegel van iemand anders te zitten, of nog weer iemand anders. Dan krijg je een soort omstanderseffect. Is het nou wel mijn probleem of niet mijn probleem? Ik heb nog andere dingen te doen. Dus je krijgt gewoon een prioriteitsprobleem. En dan is de vraag, hoe groot is het probleem? Voel je er verantwoordelijk voor, ja of nee? En kom je in beweging? Het is ook een soort logisch selectiemechanisme waarbij je dat niet doet. Maar ja, ik hoop in ieder geval zoveel lawaai te maken dat een aantal mensen vanuit politiek domein en ambtelijk domein op grond van hun verantwoordelijkheid zeggen, wacht even, hier moeten we beter over nadenken.
Valt hier überhaupt nog iets aan te doen? Kunnen we dit tegenhouden als burgers zijn?
Nou, als je heel sceptisch bent en je kijkt naar de geschiedenis van de FATF en dergelijke, dan kun je zeggen, nou, dit is een gelopen race. Amerika die loopt als een stampvoetende olifant over het wereldtoneel. Nederland loopt al jarenlang aan de leiband van de VS. Dus dit wordt een, he, alhoewel andere ministeries van Financiën in Europa zeggen nee.
He, wie zegt daar nee?
Andere ministeries van Financiën.
En wie zijn er voorbeelden?
Nou, behalve Portugal en Nederland geloof ik dat alle andere ministeries van Financiën gewoon dit een heel slecht idee vinden.
En hoe kan dat dan, dat daar zo'n verschil in zit? Dat Nederland dan zo laks is en zich daar niet in verdiept wat die andere ministeries van Financiën doen?
Dat is speculeren hoe dat kan. Ik heb wel een paar gedachten. De eerste is gewoon de postzegelhypothese. Het is gewoon een lastig dossier, ingewikkeld. Je hebt te weinig tijd en je denkt, ik tik het er even doorheen. En je beseft niet wat de impact is. Dus daar heb je de hulp nodig van marktpartijen om dat te beseffen. En als je dan desalniettemin zegt, ja, ik trek het me niet aan, ik ga de Kamer niet informeren, dan is er een andere driver. En dat is dan een geopolitieke driver.
Ja.
Je wilt Amerika pleasen, koste wat kost. En het interesseert je niet of je dan de publieke opinie in Europa of Nederland tegen je krijgt, of dat je daar een maatschappelijke afweging van maakt.
Ja.
En ik denk dat een hypothese zou zijn dat die FATF, die hebben een soort onderlinge rapportshow, de Mutual Evaluation. Dus om de zoveel jaar wordt een van de landen met een peer review beoordeeld door de andere. Nederland staat voor volgend jaar op de agenda. Nederlands grootste risico is dat we als een tax haven worden gekwalificeerd. Je zou in theorie zelfs op een grijze lijst terecht kunnen komen.
Ja, ja.
Zeg maar, dus je kan allerlei strafmaatregelen over je afroepen als je niet je beste beentje voorstelt om die aanbeveling op te volgen. Dus als je dat te wachten staat, dan ga je het jaar daaraan vooraf gaan natuurlijk als
dit speelt. Doen,
ga je enorm je best doen. En vooral niet een van de belangrijke spelers, zelfs de VS, tegen je in het haren strijken door te zeggen van ja, ik ga je tegenstemmen. Hoewel de rest van Europa dat van mijn collega's dat wel doet. Ja. Dus dat is een...
Ja.
Ik kan niet in de geest bij Financiën kijken, maar ik zie wel gewoon, ik zie hun maatschappelijke opdracht, ik zie de geopolitieke druk. Ik kan me voorstellen waarom het achter de kas valt.
Ja.
Maar ik vind normatief gezien dat je als samenleving niet moet accepteren dat dit onderwerp op deze manier achter de kas valt. En iedereen die daar een rol in heeft, of je nou parlementariër bent of ambtenaar, moet zichzelf afvragen, wacht even.
Ja.
En dan kun je zeggen, nou, het zal wel meevallen. En dan zeg ik, Sorry, het valt niet mee. Ik was erbij toen die maatregelen in de banksector werden genomen. Je had het draconische resultaat dat iedereen die naam in die gegevens moest stoppen. Vervolgens gingen de FBI daadwerkelijk aftappen. En bij Swift subpoena's ophalen en transacties halen. Hebben we 15 jaar Europees gelazen gehad op het gebied van privacy over de verhoudingen tussen Amerika en de VS vanwege die data breach die daar eigenlijk plaatsvond. Dus we hebben het al gezien. En dat is waarom ik ook heel erg geïrriteerd ben. Van ja, het is meest makkelijk om te zeggen, het valt er mee. Nou, zo erg wordt het allemaal niet. Ja, tuurlijk. Maar als het wel zo is, wat ik vermoed, waar ik gegronde reden heb om te vermoeden dat het treintje met militaire precisie wordt uitgehamerd. Ja, dan zit je tot een lengte van dagen voor allerlei transacties overbodig informatie, persoonsgegevens overal in te sjoelen. En dan denk ik, ja, ik gooi mijn maximale energie erin om het tegen te houden. En ik hoop dat mensen er met elkaar over gaan praten.
Ja, ja, je hebt dit op Twitter gegooid. En daar heb je ook een aantal politici getagd. Zo kwam ik er in eerste instantie ook inhoudelijk achter jouw reactie. Ik zag dat het veel geretweet is. Heb je reacties vanuit de politiek gekregen hierop?
Ik heb een reactie van... ik weet eigenlijk niet of het handig is om dat te vertellen. Ik heb van één partij een reactie waarin het doorgerouteerd wordt, zeg maar. Dus okay. Ik heb een parlementariër met wie ik laatst nog gesproken had, nog eens even aangeschoten en gezegd, nou, dit is toch nog wel even een dingetje hier.
En laat ik zo zeggen, is de urgentie daarvan, dringt dat door bij politici of de mensen die je spreekt?
Nou, ik denk als op 6 juni aanstaande, dan houdt het Rathenau-instituut, die gaan een rapport publiceren over blockchain en de potentiële impact van de blockchain op de samenleving. Nou, die is heel erg groot, omdat het een netwerkinstrument is. Mm-hmm. En zij gaan bestuderen, wat is nou de rol van de Tweede Kamer ten opzichte van blockchain techniek? En moet de Kamer iets doen om het te stimuleren, of moet ze iets doen om negatieve effecten bij te stellen? En dit valt volgens mij precies in de categorie, dit is een negatief effect van de blockchain techniek. Als je namelijk iedereen die een blockchain maakt verplicht om een privacy lek in te bouwen en te gebruiken voor elke transactie. Ja. Dan bouw je gewoon, dan moet je even naar China kijken wat je daarmee kan doen.
Ja.
Met surveillance technologie. Dan bouw je gewoon de Stasi van de toekomst. In digitale zin verplicht je gewoon mensen om blockchains te bouwen als instrument voor overheden of als instrument voor kwaadwillende private partijen.
Ja. Als je kijkt naar grote bedrijven, een voorbeeld wat me te binnen schoot was dat op een gegeven moment, ik denk een maand of 3 geleden in Australië, alle techbedrijven gedwongen werden om in Australië ontwikkelde technologie te voorzien van een backdoor, zodat de Australische overheid toegang had tot de data die werd opgeslagen. Nou, vervolgens zie je een lobby ontstaan vanuit de Googles, vanuit grote datacenter. Amazon was erbij aangesloten. Eigenlijk alle grote Dell zat er groot. En alle grote softwarefabrikanten die beginnen direct lobbyorganisaties aan te trekken. Die beginnen daar met geld te smijten. En dat zal een kwestie van tijd zijn voordat het wordt teruggedraaid. Dat soort reacties. Wat we niet hebben in blockchain is dat grote bedrijven met... laten we Bitcoin nemen. Bitcoin is van niemand. Er is niet iemand die zegt van, ik ga nu een lobbybedrijf in Brussel inschakelen om deze regelgeving teniet te doen. Denk je dat dat de enige, of laat ik zeggen, denk je dat de belangrijkste manier is waarop dit soort beslissingen uiteindelijk teruggedraaid worden?
De vraag is of dat gaat werken. Ik heb wel bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken hierop geattendeerd en de Dutch Blockchain Coalitie. Maar ik heb dat met enige spoed en urgentie gedaan, omdat het ministerie van Economische Zaken mij voorhield dat ze er binnen 2 dagen een besluit over zouden nemen. Dus ik had ze een beetje onder druk gezet.
Ja.
Waarop zij zeiden, ja, doei. Uh-huh. Ga er even rustig naar kijken en overleggen. We gaan niet op jouw commando in de houding springen.
Okay.
Dat snap ik aan de ene kant. Uh-huh. Maar als je naar de onderwerp kijkt en de ervaring die ze zelf hebben, vind ik dat jammer. Maar ik begrijp dat ze dat niet willen. Maar het is wel heel jammer, want het zou veel mooier zijn als we in de Rutger van Zuidam, die heb ik in ieder geval aan mijn zijde, Douwe Liekema. Dus in het professionele veld zitten allemaal spelers die dit zien en herkennen.
Ja.
Maar zodra je er vraagt om officieel een organisatiebordje aan te hangen,
ja,
dan krijg je die hele postzegeldiscussie van, daar ga ik niet over. Dat is niet helemaal, ik weet niet of dat wel past. Ik weet niet of mijn baas dat wel goed vindt. Dus dan krijg je eigenlijk dat je verdampt in een overlegcircuit waarin die postzegels pas over 2 maanden weten of ze hier tegen zijn. Maar ja, dan is het besluit al genomen.
Ja, en vind je dat er te weinig aandacht is vanuit partijen in de branche?
Ik heb het nadrukkelijk onder aandacht gebracht.
Ja.
En ik vind dat... ik snap niet hoe je jezelf in de voet wil schieten. Als ik gewoon als een ontwikkelaar van een blockchain ben... en ik ga met energietokens aan de slag... en ik word geacht om tokens die ik kan gaan uitwisselen... die waarde vertegenwoordigen om daar de namen bij te proppen... van de mensen die ze verhandelen. Dan denk ik, ja, hoe moet ik dat bouwen? Ik zou het niet eens weten.
Nee.
Het is ook niet te doen. Ik denk, je schiet jezelf in de voet... als je dat soort requirements over je af wil halen.
Maar kan het ook liggen aan het feit dat het best lastige materie is?
Natuurlijk.
Dat men daar zoiets van heeft van, nou ja, weet je, het zal allemaal wel wat erin staat. Ik moet, weet ik veel, hoeveel voorstellen doorlezen. En dan uiteindelijk ergens in het heel klein staat het een beetje uitgelegd. En om dan ook nog te kunnen nadenken wat voor impact het heeft. Ja, jij hebt het natuurlijk al eerder gezien. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, nou, wat is dit nou voor regel? Het zal wel goed zijn.
Of je leunt cynisch achterover en je zegt, kijk, prima. De kleinere partijen kunnen dit niet implementeren. Dat wordt kostbaar. Ik ben een grote partij, dus ik hoef hier geen zorgen over te hebben. Ik kan het wel implementeren. Het slaat nergens op, maar ik hoef me hier geen zorgen over te maken. Mm-hmm. Het kan me helpen om mijn positie te versterken. Dat is ook nog een mogelijkheid. Het raakt een hele grote groep personen en bedrijven. En het interessante is dat het merendeel van de bedrijven en oplossingen die het raakt nog niet zijn uitgevonden.
Ja.
Omdat die definitie zo groot is gedefinieerd dat je eigenlijk niet eens weet wat je nou reguleert. Ja, het is asset, funds, goods or corresponding value. Ja.
Ja.
Nou, alles heeft wel een corresponding value. Dus ik heb geloof ik zo'n beetje de hele wereld daarmee gepakt.
Ja. Hey, en ik kreeg laatst het nieuws dat zowel de Rabobank... of Rabobank in navolging van ING... hun soort van blockchain wallet toestand ontwikkelingsproces gestopt zijn. Wat het ook was, weten we niet precies. Maar er gingen eigenlijk alleen maar verhalen over. Denk je dat eigenlijk deze... dat dit soort regelgeving daar een rol in speelt? Dat ze eigenlijk zien van ja, wacht, die custodial partijen... die worden zo meteen echt... die komen echt tussen de wallen. Schip te zitten?
Nee, juist niet. Ik denk ook dat ze daar een vergissing maken.
Okay.
Want als je kijkt naar de feitelijke vraag aan de kant van klanten die vermogen hebben, dan is dat gewoon regel dat voor mij.
Ja, natuurlijk.
Dat is gewoon de vraag die zeker die high-end banken met vermogende klanten hebben al variaties daarvan aan vragen in hun portfolio zitten. Het kan alleen zijn dat dit niet het juiste moment is of dat je uit de risico-oogpunt, omdat we natuurlijk die hele integriteits discussies in het bankwezen hebben, dan moet je gewoon op dit moment dat gewoon niet willen. En dan zeg je, nou, ik laat die markt lopen.
Ja.
Maar als iedereen om me heen overal miljoenen boetes krijgt wegens integriteit, ga ik dit even niet opzoeken.
Ja.
Dus ik snap het op de korte termijn wel. Ik vraag me af of het op lange termijn klopt. Want iedere investeerder die zijn portfolio wil diversificeren, heeft een hele goede reden om te zeggen, nou, ik voeg er een cryptocurrency aan toe. Of ik stap in bepaalde, in Bitcoin of iets anders. Dus.
Dan even die custodial partijen. Ik bedoel, we hebben het over exchanges, partijen waar je bijvoorbeeld Bitcoin kunt kopen, die je ook een wallet aanbieden. Dat is letterlijk wat BitMyMoney doet bijvoorbeeld. Bitonic, onze andere sponsor, waar je overigens ook werkzaam voor bent, af en toe freelance heb ik begrepen.
Ja.
Die hebben natuurlijk ook een exchange. Dat soort partijen, wat staat hun te wachten?
Ja, dat varieert per partij en afhankelijk, dat hangt een beetje af van het businessmodel. En wat ze precies te wachten staat, dat ligt aan de vraag in hoeverre ze een virtual asset transfer, zoals gedefinieerd door die FATF, of ze die daadwerkelijk wel of niet faciliteren.
Maar als je Bitcoin van je custodial wallet overmaakt naar je eigen wallet, dan is dat toch precies midden in de definitie van het FATF?
Als je moet overmaken naar je eigen wallet en je hebt aangegeven het is mijn eigen wallet, dan ben je geïdentificeerd aan twee kanten van de transactie en dan zeg je, nou ja, goed, dat is relatief makkelijk. Dus dat is niet de spannende transactie dus die is makkelijk.
Ja.
Als je zegt van ik maak hem vanuit mijn custodial wallet als functionaliteit over naar een derde partij, ja, dan begint het feest. Dus het ligt er even aan welk type transacties heb je.
Ja.
Maar dan hebben we het nu over heel specifiek virtual currencies. Maar je kunt het hebben over loyalty punten, over game dingen. Dingen die je digitale goods in games die je gaat verplaatsen.
Dus bonuspunten van de Albert Heijn.
Bonuspunten van de Albert Heijn, die vallen volgens mij letterlijk onder deze definitie. Weet je? Dus dat, ja.
Maar dat, als ik over videogames nadenk, wij spelen een spelletje en jij scoort een doelpunt en je krijgt van mij één Satoshi voor dat doelpunt. Ik ga nooit van zijn leven weten wie jij bent als ik tegen je speel. Ik bedoel, je kunt je online noemen wat je wil. Alleen de fabrikant van de game heeft misschien toegang tot je IP, maar misschien ook niet. Hoe gaat dat werken in de praktijk?
Ja, niet.
Dat kan dus gewoon niet.
Nee, ja, maar dat is het punt. Het doordenken van de implicatie van een zo brede... Kijk, als regelgever, als ambtenaar heb je een plicht om je te houden aan een soort rechtszekerheid voor de mensen met wie je zaken doet. En dat betekent dat je gewoon zorgt dat het object van regulering helder is.
Ja.
Je niet zegt, nou ja, weet je, koe, varken, paard, maakt niet uit, ze moeten allemaal deze injectie hebben. Nee, luister, de koe moet die injectie hebben. En verder geen paarden. En je moet gewoon je object van regelgeving strak definiëren. Nou, volgens mij hebben al die oprecht goed ambtenaren met goede intenties zeker weten. Maar hebben er gewoon niet te hard over nagedacht. Ze laten zich meeslepen in een machtsdynamiek of anderszins. En ik roep ze op om uit hun postzegel te stappen en voor het maatschappelijk belang te gaan denken. En niet denken in termen van, ik wil dit dossier afhandelen, dan is mijn minister gelukkig. Maar denken in termen van, waar zit je voor? Je zit ervoor om een balans van de afweging in Nederland te maken, in Europa. En dat is ook je rol. En ja, als ik dat kan activeren bij ambtenaren, internationaal, nationaal of hier bij politici, ja dan. Ja. Want het stokje moet ik. Oh, kijk, ik kan het zo ver brengen. Ik kan uit de krochten van deze discussie kan ik het naar boven halen. Ik kan zeggen, jongens, volgens mij is het een belangrijk dingetje.
Ja.
Ja, en voor de rest ben ik geen politicus. Ik ben geen ambtenaar. Dus het is echt een andere partij om het estafette stokje over te nemen.
Ja, het probleem is dat er zitten, bij mijn weten, niet of nauwelijks blockchain, crypto-experts in de politiek. Dat is echt een zeldzaamheid. Er zijn er een paar die zijdelings interesse hebben, misschien in het onderwerp. Absoluut, vorige week hebben we hier Akaya van GroenLinks gehad. Van SP gehad.
Ja.
Hij weet er zeker veel vanaf. Maar aan de andere kant, dit is extreem technisch.
Ja, maar dat is de vraag of het technisch is. Want dat technische, dat haal ik er zo af.
Ja.
Het is geen technische vraag.
Het is een heel eenvoudige vraag.
Ja. Wil jij een regeltje implementeren op internationaal niveau die ertoe leidt dat soort als een soort kryptonite tegen elke privacyregelgeving? Want iedereen die vervolgens dat regeltje kent, heeft gewoon een kryptonite om elke GDPR-regel terzijde te schuiven.
Alle privacywetgeving kan allemaal zijn.
Al die GDPR-regels kun je weggooien, want met deze regel in de hand kan ik heel. Dit is regulatory arbitrage die je faciliteert. En de FATF dient dat ook zelf te snappen, dat ze dat.
Ja, en wat ik in de hand werken. Ik vind het extreem schadelijk voor de industrie. Want op het moment dat er tegenstrijdige regelgeving is, zul je zien dat investeerders die gaan met de armen over elkaar zitten. Die precies van, ik wacht al tot de rook optrekt. Want aan de ene kant zie ik dat er behoefte is aan regelgeving, omdat de onzekerheid van die industrie investeringen eigenlijk tegenhoudt. Dus iedere investeerder die zegt, verder is regelgeving, die zal het toejuichen. Aan de andere kant, wat er nu gebeurt, is onwerkbare regels die tegenstrijdig zijn ten opzichte van privacyregels.
Ja, het lastige is ook dat bij deze regel, hij wordt een soort op internationaal niveau afgesproken. En doorgaans duurt het dan 4 à 5 jaar voordat die indaalt naar de lagere regionen.
Okay.
Dus je kunt ook nog altijd die urgentie eraf halen en zeggen, ja, maar nu is het nog niet, dus je hebt er nu nog geen last van. Mm-hmm. Maak je geen zorgen. Hè? Dus dat haalt dat gevoel van urgentie weg. Maar als die regel met keiharde militaire precisie erdoor geduwd wordt op al die niveaus, dan hebben we nu dus eigenlijk alleen maar over een heel urgent probleem wat over 7 jaar pas actueel wordt. Maar dat neemt, dus dan kun je zeggen, nou, dan heb ik nog 7 jaar tijd om een business te runnen. Maar dus op allerlei mogelijke manieren krijg je tegenbeweging van, het valt hem mee. Ach, het is pas over 7 jaar. Oh, je krijgt nog een implementatiehandleiding erbij. Zal allemaal wel, denk ik dan. Het gaat erom dat je, als je nu die spelregels zo breed neerzet, better safe than sorry, dan moet je gewoon even nee zeggen.
Ja, en wat ik me nog zelf zat af te vragen, kijk, dit gaat, deze regelgeving die is van toepassing op partijen die vallen onder die financiële paraplu. Dus dat zijn partijen die bijvoorbeeld die financiële transacties aanbieden.
Dat is dus de vraag, want die FATF is van het ministerie van Financiën, die zouden zich moeten beperken tot financiële regelgeving.
Ja.
En ze zouden niet moeten zeggen, ja, wij gaan ook over alle andere soorten digitale goederen. Dus de vraag is of ze daar niet überhaupt al buiten hun boekje aan het kleuren zijn. Met de ruime definitie. Want ze moeten zeggen, kijk, virtual assets, maar dat zou je veel strakker in kunnen en moeten perken.
Ja, wat ik zie namelijk in de Bitcoin community is de reactie lacherig van iedereen die niet een eigenaar is van een custodial partij. Maar iedereen heeft zoiets van, nou, weet je wat, er komt waarschijnlijk wel een privacy laag bovenop Bitcoin. Of misschien komt er al een aanpassing in het core protocol, snore signatures, weet ik veel, iets wat in ieder geval alle transacties maskeert. Het gaat technisch onmogelijk zijn om vast te stellen naar wie een bepaalde transactie gaat. En op het moment dat je niet gebonden bent aan zo'n derde partij waar je bijvoorbeeld je bitcoin koopt, dan heb je helemaal niets meer met die regelgeving te maken. Dus deze regelgeving gaat in de praktijk ervoor zorgen dat je een tweedeling krijgt. Ja, aan de ene kant door het soort van legale witte systeem. En aan de andere kant alle bitcoin en crypto die verkocht is voor de datum waarop deze regelgeving in werking gaat.
Ja, het paradoxale is dat met deze regel duwt de FATF de markt op een punt waar ze juist niet wil zitten. Wat je wil is zeg maar het gedoogprincipe van de methadonnaalden die je uitdeelt.
Ja.
Het is allemaal niet de bedoeling dat je verslaafd bent. Maar weet je, als je dan toch verslaafd bent, krijg je hier de gratis naald.
Ja.
Dan weet je precies waar gebeurt wat. Dus je hebt een hele structuur ingericht waarmee je eigenlijk een beetje beeld krijgt op de hele de wereld van virtuele assets en alles wat erbij hoort. Nu duw je ze echt naar de ondergrond met zo'n soort regel. Of je duwt een aantal partijen die zeggen, we blijven bovengronds. Maar op de hele regel heeft geen betrekking op privépersonen. Ja. Dus je krijgt een privé peer-to-peer economie, waarin als je niet als bedrijf dingetjes heen en weer stuurt, dan val je niet onder die regelgeving. Dus op allerlei manieren, non-custodial wallets vallen er niet onder. Dit zijn op allerlei manieren wrikt het.
Kun je voorstellen dat als je Bitcoin-ontwikkelaar bent of programmeur of iets doet aan de technische kant van crypto, dat je hier naar kijkt en dat je je schouders ophaalt en dat je zoiets hebt van, ik wil hier helemaal niets mee te maken hebben?
Ik dacht vooral, laat de FATF maar een Bitcoin Improvement Proposal schrijven.
Ja.
En dan zien we wel wat er gebeurt. Dat is toch de route.
Ik denk dat het niet de meerderheid van alle notes achter zich krijgt.
Maar dan heb je in feite, het is toch gewoon die oude truc uit 2001, die antiterrorisme truc, paste in een wereld waarin het object, namelijk de betaling, wereldwijd gestandardiseerd was. Waarin de techniek, de Swift-betaling, ook wereldwijd gestandardiseerd was. En dan kun je nog eens een keer zo'n rare regel invoeren, alhoewel die onzinnig is.
Ja.
Nu heb je juridisch gezien wereldwijd geen enkele eenduidige definitie over wat een crypto-asset of valuta of een currency of een asset, wat dan ook is. Technisch gezien heb je een object wat zo breed is dat je nog niet weet wat de toekomst gaat brengen.
Ja.
Dus je hebt iets van de toekomst wat je nog niet weet, alvast al wel onder een niet bestaande, niet juridisch eenduidige definitie gegooid. Het is gewoon te vroeg om deze keuze op deze manier te maken. Ga dan gewoon eerst lekker het huiswerk maken, iets leren hoe de techniek zich ontwikkelt.
Ja.
En dan kun je daarna nog eens een keer besluiten of dit nodig en proportioneel is. Maar dit is te vroeg en te onzinnig.
Duidelijk, absoluut. Heb jij nog vragen, Marlon?
Nee, ik ben volledig ingericht nu.
Ja, het is ongelooflijk dat we het allemaal in een uur hebben gekregen. Ja. Het is heel gecompressed. Volgens mij hebben we nooit een aflevering gemaakt waar zoveel informatie in zat. Simon Lelieveld, heel erg bedankt voor je komst bij deze CryptoCast. En Marlon, bedankt.
Jij bedankt, Boris.
Tot volgende week.
Yes.